Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël met mijn dagelijkse podcast. En ja, ik kan er niets aan doen, maar ook deze keer is de podcast weer overvol allerlei nieuwtjes en nieuws uit Israël, wat ik u toch niet wil onthouden. En zoals gebruikelijk, eerst toch maar weer even het weer, alhoewel, ja, het is een herhaling van gisteren. Het is 32 graden, blauwe lucht, zacht briesje. Het is zomer in Israël en zoals ik al elke dag bijna zeg, dat duurt zo tot september. Temperaturen zullen de komende tijd nog wel wat stijgen. 'S Morgens als ik om 6 uur met de hond een uurtje ga lopen, dan is het op dit moment al 23, 24 graden. En ja, het koelt dus niet echt af in de nacht. Gelukkig ben ik in de omstandigheid dat ik voor en achter alles tegen elkaar open kan zetten. Dus overdag hoef ik niet zoveel de airco te gebruiken. Want ik vind toch gewoon de frisse lucht van buiten, een windje door het huis. Ja, dat vind ik toch lekkerder dan die koude droge lucht van de airconditioning. Maar goed, het is niet anders. En trouwens, airconditionings in Israël zijn in de meeste huizen die gebouwd zijn de laatste 20, 25 jaar standaard ingebouwd. Het is een centraal systeem wat je onafhankelijk van elkaar kan bedienen. En zoals bij mij in het appartement heb ik een unit voor het woongedeelte en een unit voor het slaapgedeelte. Maar ja, ik hoop hem zo min mogelijk te gebruiken, want het kost ook klauwen met geld, zoals we in Nederland zouden zeggen. Goed, dat was dan het weer en wat daarbij komt. Dan gaan we eerst met joods.nl beginnen. U weet de website voor Joods Nederland die het nieuws geeft zoals het gebeurt. De Franse imam Ghassan Galgoumi was, of is nog steeds in Israël, met een delegatie van zo'n 40 moslims, voornamelijk uit Frankrijk, maar ook een aantal uit België. En hij heeft gisteren op uitnodiging van president Rivlin een bezoek aan de president gebracht. U kunt het verslag wat daar is gebeurd lezen op joods.nl. Het is een hele bijzondere ontmoeting geweest. En een van de deelnemers aan de reis, die ja, erg sceptisch was, maar toch mee is gegaan. Een Franse moslima die zegt, mijn ogen zijn hier open gegaan. Ik begrijp nu dat de media altijd liegen en dat de situatie in Israël totaal anders is. Ik heb alleen maar vriendelijke mensen ontmoet. Ik heb mensen ontmoet die open tegenover moslims zijn. Ik heb geen enkele haat of apartheid meegemaakt. Lees het verhaal op joods.nl. Dan is Israël begonnen met de aanleg van een vierde watertransportleiding naar Gaza. De grootste tot nu toe. Niet dat het nu afgedwongen werd. Maar Israël vindt dat ja, water is toch een belangrijke levensbehoefte. En de mensen hebben daar toch een groot probleem. Dus legt men een hele grote waterpijpleiding aan. Die sluit men bij de grens met Gaza aan op het waternet in Gaza. Men hoopt dat het waternet het aan kan. Maar dan heeft iedereen stromend water. De aanleg, u kunt dat lezen op joods.nl, gebeurt wel onder zware bewaking. Want men is bang dat Hamas-strijders of andere terreurgroepen dit niet zo'n goed idee vinden en proberen de mensen die aan die watertransportleiding werken te beschieten. Dan een Israëlisch bedrijf komt met een app die huidafwijkingen detecteert. Het aantal gevallen namelijk van huidkanker en huidallergieën, dat neemt alleen maar toe wereldwijd. En met deze app is het heel simpel om een fotootje te maken van het plekje op je huid. Als je vindt dat dat afwijkt. En dat wordt dan direct doorgezonden naar de huidarts. Je hoeft dus niet naar een spreekuur toe, wat vaak weken, maanden op zich laat wachten voordat je aan de beurt bent. En de huidarts kan meteen bekijken en reageren op wat jij hebt gestuurd. Lees het even op joods.nl. Het bedrijf heet Derma Detec. Er staat ook een link naar dat bedrijf, mocht u geïnteresseerd zijn om er eentje te bestellen. En dan een video van een ritje door Tel Aviv met en omgeving, met een zelfrijdende auto. Ja, dat is toch wel een raar gezicht hoor. Een auto die zelf stuurt, richting aangeeft, remt, optrekt en invoegt op de snelweg, op de ringweg in Tel Aviv. Is toch heel wel apart om te zien. Dan een aanrader, ook met een video op joods.nl, Pina Baros. Een restaurant en bed and breakfast in Rosh Pina. Ik ben er ooit jaren geleden met mijn overleden partner geweest. En ik vond het, ik vond het iets heel apart. Mensen hebben het zelf gebouwd, van de grond af. De familie, zo'n 40 jaar geleden. Ze hebben twee boerderijen, één in de buurt van Rosh Pina en één op de Golan, waar de koeien grazen. Ze hebben hun eigen kaas, ze hebben hun eigen kippen, eieren. En de groenten en vruchten die komen van lokale tuinders uit de buurt van Rosh Pina. Daarnaast heb je daar een fantastisch uitzicht over de Galil, de Gula-vallei, de Hermon zie je, de Golan natuurlijk. Werkelijk iets subliems. Bent u in de buurt, ga daar gewoon even een kop koffie drinken of neem een lunch of diner. De video met artikel staat natuurlijk op joods.nl. Dan gisteren kwam Uri van As met groot nieuws. U kunt zich ongetwijfeld nog wel herinneren dat zo'n jaar drie geleden de NRC met nieuws kwam. Grote reportages van Leonie van Nierop en Dirk Walters, waarin werd uitgelegd hoe mensenrechtenactivisten in Nederland door de Mossad zouden worden bedreigd. Niemand die het... laat ik het zo zeggen. Ik geloofde het niet. En velen met mij geloofden dit verhaal niet. Het was een... De NRC staat erom bekend natuurlijk, onze Israël-boycott. En niemand geloofde dit verhaal. Maar Uri van As is daar vanaf het begin ingedoken. En die heeft geprobeerd om de feiten boven water te krijgen. Nou, dat ging natuurlijk niet. De NRC kwam helemaal niet met reacties, antwoordde hem helemaal niet. Hij heeft de politie, althans het Openbaar Ministerie, gevraagd, want die was een onderzoek gestart. En tot zijn verbazing kreeg hij onlangs, na drie jaar, bericht dat er totaal geen bewijzen voor deze aantijgingen zijn. Dat betekent dat er honderden uren onderzoek is verricht door het Openbaar Ministerie. Dat daar voor misschien honderdduizenden euro's kosten zijn gemaakt. En ik vraag mij af of de NRC nu ook eens een keer met excuses komt voor hun leugenverhalen. Of doen ze weer opnieuw de zaak alsof hun neus bloedt. In ieder geval, dat weet ik wel, Dirk Walters en Leonie van Nierop zijn nog steeds actief voor de NRC en worden ook riant betaald. Daardoor heb ik een opiniestuk geschreven op joods.nl. Waarin ik eigenlijk zeg, ja, het is helemaal niet verrassend dat de NRC weer met leugens kwam. Want de NRC heeft al jarenlang een handje van om met allerlei beweringen en aantijgingen te komen om Israël in een kwaad daglicht te plaatsen. En als dan later blijkt dat de waarheid ver te zoeken is, dan blijft het stil van de kant van de NRC. Ik heb het zelf ook wel eens geprobeerd om artikelen aan te vechten bij ze. En als je daar dus behoorlijk laat zien dat je behoorlijk op de hoogte bent van de feiten zoals ze wel zijn, dan krijg je of een ombudsman. Of ze geven niet thuis, of ze sturen de ombudsman op je af. Die komt met allerlei lulsmoezen en ultimata en zelfs dreigt met dit en dreigt met dat, want zo werkt dat bij de NRC. En ik vind, en u hoeft dat helemaal niet met me eens te zijn, maar iedereen die de NRC leest, ook al betaalt u een abonnement of u betaalt voor online lezen of weet ik van wat, of u adverteert in de NRC, Bent u zich ervan bewust dat u meebetaalt aan het in stand houden van een Israël-boycott? Want dat is de NRC. En ik vind dat het tijd wordt dat de Raad voor de Journalistiek zich daar eens in gaat verdiepen. Want wat de NRC doet, is eigenlijk, ja, het zijn anti-Israël-activisten. Die werken bij de NRC. En er zijn genoeg bewijzen voor, er zijn tientallen artikelen de afgelopen jaren verschenen in de NRC, van de hand van NRC-journalisten. En de meeste artikelen, 99%, was gebaseerd op verdraaiingen van feiten, op verzinsels, op leugens. En het wordt tijd dat de NRC nou eens een keer oprecht met excuses komt. En doen ze dat niet, dan zullen wij met z'n allen toch moeten zorgen dat de NRC maar van het toneel gaat verdwijnen. Want ja, wat moet je met een krant die geen krant is, maar een activistenblaadje voor Israël-boycotters. Goed, dan de politiek in Israël. Het ziet er naar uit dat Netanyahu vandaag twee leiders van de extreemrechtse partij, de heren Peres en Smatrich, een vroegere Hilltop jeugdleider, gaat benoemen tot interim-minister, Peres voor onderwijs en Smatrich voor transport. Maar omdat dat onbelangrijke ministersposten zijn, is hen ook toegezegd dat zij zitting mogen nemen in het veiligheidskabinet. Ze hadden namelijk gedreigd dat zij uit de alliantie met de Likud zouden stappen. Nou, het feit dat twee extremisten door Netanyahu worden benoemd in het security kabinet, dat mag iedere nuchtere Israëli zich toch wel zorgen baren. Want deze heren staan nou niet bekend om hun diplomatieke manier van optreden, om het maar zachtjes te zeggen. En ik persoonlijk, ja, ik vind dit een slechte zaak voor Israël. Dan Netanyahu jokt. Ja, dan zult u zeggen, alle politici jokken. Maar hij heeft het nu gedaan om zijn vrouw te beschermen. Althans, u weet dat ze gisteren een plea deal heeft getekend, waardoor ze wel een criminele record heeft gekregen. Dus een strafblad. Maar dan van verdere vervolging af is bij betaling van $15.201. Wat is er namelijk gebeurd? Er was bekend geworden dat zij staatsgelden had misbruikt voor dinertjes en andere zaken, terwijl er een chefkok rondloopt in de residentie. En het dus niet nodig is om extern voedsel bij de duurste restaurants te bestellen en te laten bezorgen. Daar was ook geen toestemming voor. Nou, zij heeft uiteindelijk die plea deal getekend en schuld bekend gedeeltelijk. Nou, Netanyahu zegt natuurlijk, ja, maar dat is allemaal de media. En mijn vrouw is 4 jaar lang door een hel gegaan. Dan zeg ik, sorry meneer Netanyahu, het is zielig voor je vrouw Sarah. Maar dan had ze even moeten nadenken dat waar ze mee bezig was, dat niet kan. En zo werkt dat gewoon. Er zijn regels en daar heb je je ook als vrouw van de premier aan te houden. Dan, gisteren heeft Netanyahu dus het naambord onthuld van Ramat Trump, oftewel Trump Heights op de Golan. Dat moet dus een nieuwe stad worden, om Trump te eren. Nou, ik denk dat het een beetje PR is en allemaal voor de bühne, ook met de verkiezingen te maken natuurlijk. Want er wonen nu een tiental mensen in dat stadje, als je het zo wil noemen. Het is een gehucht. Over de hele Golan, dus het betekent van west naar oost, daar wonen 25.000 mensen in totaal, waarvan duizenden druzen. En ten eerste denk ik persoonlijk niet dat je daar gewoon een stad kan gaan bouwen op die plek. Het zal hooguit een moshav of een dorpje worden. Maar ten tweede, het kan niet gebouwd worden nog. Er is geen budget. Er is geen plannen. Er zijn dus ook geen goedkeuringen voor plannen. Er is nog geen pen op papier gezet hoe het eruit komt te zien. Het is alleen maar een naambordje. En mocht dit ooit werkelijkheid worden, nou dan zijn we jaren verder. Want als er een nieuwe regering komt en Netanyahu maakt er geen deel van uit, dan zal die dat hoogstwaarschijnlijk weer gaan schrappen. Dus ja, leuke stunt, maar laten we er maar niet in trappen. Israël heeft bekendgemaakt naar de Bahrein-conferentie volgende week te gaan om de economie voor de Palestijnen te verbeteren. Het zullen geen ministers zijn, het zullen economische experts van de regering zijn en een groepje zakenlui die mee gaan denken, mee gaan praten. En dat is belangrijk. Ik vind de huidige generatie Palestijnen, die voelt weinig voor terreur, die voelt weinig voor oorlog. Die willen hetzelfde wat iedereen wil. En dat wilden ze gewoon een familie opzetten, of weer studeren, opleiding volgen, familie, kinderen en een goede baan hebben. En dat gebeurt. En zolang mensen goed hun inkomsten kunnen hebben en goed verdienen. Er zijn veel Israëlische bedrijven die in de high-tech die samenwerking hebben met Palestijnse ondernemers. En daardoor werk uitbesteden naar de Palestijnse gebieden. Die mensen verdienen hetzelfde salaris als wat iemand in Tel Aviv verdient. En dat is een goede zaak. En alleen op deze manier kan je een vrede krijgen. En die oude mensen, uit de 50e jaren, Abbas en Co., die daar de dienst uit maken, die leven in het verleden en die leven niet in het heden en kijken helemaal niet meer naar de toekomst. Want als je naar de toekomst kijkt, dan ga je een land opbouwen. En de jonge generatie Palestijnen, die wil dat. Ik kom er genoeg tegen, niet alleen hier, want in de Mol, daar loopt men ook in en uit. En soms knoop ik een praatje aan, dat gebeurt heel spontaan. En dan hoor je hoe de mensen verlangen naar normalisatie. En ik vind dat een goede zaak. Daarom ben ik het ook eens met minister Erdan, want die heeft gezegd dat het tijd is voor Abbas om van het toneel te verdwijnen. Zodat er een nieuwe generatie politici komt waarmee je over vrede kan onderhandelen en iets mee kan bereiken. Want Abbas die leeft echt in het verleden. Hij heeft afgelopen zondag een burgemeester ontslagen. Want die had een aantal settlers op de bruiloft van zijn zoon uitgenodigd. Settlers die in de buurt van zijn stadje, zijn dorpje woonden. Ja, en dat mag niet van Abbas, want je mag geen normale betrekkingen met Israëliërs hebben. Want zo werkt dat dus. Dan, volgens Palestijnse media zou Hamas hebben geschoten vanmorgen op een groep van 20 IDF-soldaten die volgens Palestijnse berichten 100 meter de Gazastrook in waren gegaan. Dat gebeurde op hetzelfde moment dat de envoy uit Qatar met $25 miljoen in de koffer Gaza inkwam om die te verdelen over zo'n 100.000 mensen in Gaza. Iran trouwens, die wou niet achterblijven, die heeft inmiddels $600.000 beschikbaar gesteld voor zo'n 1500 families die aangetoond hebben dat een van hun familieleden is omgekomen tijdens de gevechten voor bevrijding van hun land wat nu Israël is. Want zo werkt dat bij Iran. Dan waren er gisteren drie branden in Zuid-Israël, maar vandaag was het ook weer raak. Men noemt het inmiddels terreurballonnen uit Gaza. En vandaag kwam er eentje naar beneden met een explosief. En er zijn ook weer branden aangericht. En dat zal wel weer doorgaan. Dan is er ook weer een adviseur van Abbas. Want ik geloof dat die mensen echt niets anders te doen hebben. En die roept alle moslims in de wereld op om de Al-Aqsa-moskee te beschermen. Want, zegt hij, Israël heeft een complot tegen de moskee. Nou, hij zuigt dat uit zijn duim. Want als er één land is wat religieuze gebouwen beschermt, dan is dat Israël wel. Dan zijn er 5 Palestijnen opgepakt trouwens, in de Westbank. Die hadden verleden week Torahrollen gestolen uit een synagoge in Bnei Barak. U weet, Torahrollen zijn het heiligste wat in een synagoge wat je kan aantreffen. En die hadden ze gejat. En die hadden ze even in een schuurtje opgeslagen om later te verkopen. Nou, door de beelden te bekijken van de inbraak heeft men uiteindelijk deze 5 Palestijnen op kunnen pakken en de Torahrollen weer gevonden. Wat hebben we nog meer? Ja, want we zijn nog wel even in Gaza. Daar is een bijeenkomst geweest van de Mujahedin Movement, de Saif al-Islam groep. Die hield een ceremonie in Gaza waarbij alle strijders trouw moesten zweren aan de secretaris-generaal van die club. En moesten verklaren dat ze bereid zijn om martelaar te worden. Nou, ik vind het een stelletje idioten. Sorry, mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Dan in Duitsland. Ja, er is veel kritiek natuurlijk op wat de regering Merkel doet. Met betrekking tot antisemitisme, het toelaten van de politieke tak van Hezbollah. Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen te vinden. Want de jongere organisaties, laat ik het duidelijk zeggen, de jongere organisaties van de 4 grootste politieke partijen, de socialisten, de conservatieven, de groenen en de liberalen, plus de grootste studentenbond, hebben gezamenlijk een verklaring ondertekend dat de anti-Israël organisatie BDS antisemitisch is. Ik vind dat nogal een dingetje. Ik vind dat een heel positief iets. Echt, ik vind dat subliem dat dit gebeurd is. En dat betekent dat ook de jongere generatie in Duitsland heel anders denkt dan de oude zittende generatie. Die toch wel een beetje met, hoe noem je dat? Blind is geworden voor de nieuwe ontwikkelingen, laat ik het zo maar zeggen. Dan Engeland. Dat betaalt alleen al dit jaar $17.632.000 om Joodse gebouwen en instellingen in Engeland te beschermen. En dan spreekt men over van het is veilig voor Joden in Engeland. Ruim $17 miljoen om Joodse gebouwen en instellingen te beschermen tegen terreuraanslagen. Ik vind dat nogal wat. En ik maak me daar toch zorgen over. Want het betekent dat de situatie veel gevaarlijker is als dat we tot nu toe dachten. En nu we het daar toch over hebben, er is een nieuw boek uitgekomen in Frankrijk, wat beschrijft, na 4 jaar onderzoek, hoe gevaarlijk het is voor Joden in Frankrijk. Dat ze geen Star of David kunnen dragen, geen keppeltje kunnen dragen. Zich niet als Jood kunnen uiten op straat, aan plein publiek, om het zo maar eens te zeggen. Dat is de situatie in Europa. En ik ben toch bang dat deze situatie alleen maar gaat verslechteren en dat er meer aanslagen komen. En je ziet dat ook, dat het antisemitisme, ja, daar maakt men helemaal geen punt meer van. Ik zag gisteren een bericht langskomen dat Vitesse had 8 voetbalsupporters geschorst. Die hadden antisemitische leuzen geroepen tijdens de voetbalwedstrijd, een voetbalwedstrijd tegen Ajax, verleden jaar. Er was een aanklacht ingediend door het CIDI bij de politie in Arnhem. Politie van Arnhem zegt, ja, nou, ach, het waren wel anti-Joodse slogans, maar wij vinden dat geen antisemitisme. Nou, sorry, als Vitesse als voetbalclub precies weet wie het zijn geweest, en als Vitesse als voetbalclub vindt dat het antisemitisme is, dan mag je toch van het Openbaar Ministerie verwachten dat men dezelfde mening in Nederland is toegedaan. En dat men niet zich daar met een smoesje van afmaakt. Want het blijkt maar weer eens te meer dat antisemitisme voor de politie en justitie in Nederland helemaal geen hoge prioriteit heeft. Helemaal niet belangrijk is. Er zijn andere dingen belangrijker, zoals het dragen van een helm op het snorfiets. Goed, dit gezegd hebbende, zie ik dat ik alweer bijna aan mijn half uurtje zit. En de tijd gaat ook vreselijk snel, dus Ja, rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze maandag de 17e juni toe te wensen. Nog één dingetje. Ik heb het gisteren ook al gezegd, mocht u een reis plannen naar Israël en met vragen zitten, u kunt mij altijd even een DM'tje op Twitter sturen of een mailtje naar joopsuzan@gmail.com. Dan zorg ik dat we in contact komen en zal ik u helpen bij het samenstellen van uw reis of u adviseren waar u wel en niet naartoe moet gaan. Goed, dat was het voor vandaag. En dan rest mij alleen nog te zeggen, tot ziens, tot morgen.